Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn. Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers die op afstand staat van de Kamer? Die niet een dichtgetimmerd regeerakkoord heeft, die gewoon gecontroleerd kan worden? Dan kun je die hervormingen ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten.
Op welke plek? Die van minister-president?
Als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit moment niet zijn, maar dan zou dat ook kunnen, ja.
Ja. Maar laat ik het heel precies en duidelijk aan u vragen. Als het gaat zoals u nu schetst, er komt een regering met vakministers dan?
Dan is dat de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten, ofwel leiding te geven aan vakministers.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 383. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, woensdag 22 november, over een paar dagen, gaat Nederland naar de stembus.
Overmorgen, Jaap.
En dat is na een campagne zoals we die nog nooit gezien hebben. Ik hou niet zo van dat soort clichés, maar er zijn nu een aantal dingen gebeurd de afgelopen weken, maanden, maar vooral de afgelopen weken, die in die combinatie nog nooit eerder zijn gebeurd.
Mevrouw Thatcher placht te zeggen, natuurlijk is het een cliché. En weet je waarom? Omdat het waar is. Nee, maar Jaap, als ik gewoon kijk naar dingen die wij gewoon samen zelf hebben beleefd in een campagne. Hebben wij ooit een campagne gehad waarin een hoogbejaarde senator uit Amerika in een dampende zaal voor juichende jonge mensen met een voormalig eurocommissaris in debat ging over het kapitalisme?
Ja, dat was een van de eerste campagnemomenten. Maar daar hebben we het al over gehad, PG, dus daar gaan we het nu niet over hebben. Er zijn toch een aantal dingen gebeurd en zelfs wel moedwillig gedaan door lijsttrekkers, door partijen, die in hun tegendeel zijn gaan verkeren. Ik denk niet dat een aantal dingen bedoeld zijn door bijvoorbeeld Dylan Jesselgus.
En er zijn ook dingen bepaald niet bedoeld, denk ik, door het campagneteam van Frans Timmermans. En ook niet van Pieter Omtzigt, overigens.
Laten we het daarover gaan hebben, PG. En misschien moeten we wel beginnen zo met een onderwerp wat hardnekkig steeds terugkwam in deze campagne. En dat is de rol van de premier in Nederland. En de vraag, hoe belangrijk is die rol eigenlijk? Hebben we hem niet te belangrijk gemaakt, zoals Pieter Omtzigt zegt? Of is dat uiteindelijk toch waar het om gaat als het om de macht gaat? Zoals bijvoorbeeld Frans Timmermans zegt en ook Dylan Jesselgus.
Het interessante, Jaap, is bij het vertrek van Mark Rutte, in onze gezamenlijke eerste editie begin augustus, over deze campagne die toen in aantocht was, was een van de punten waar wij het samen over zaten te piekeren, was het zal toch gaan over het feit dat Mark Rutte toch echt vertrekt. Dat betekent dus een ander type leiderschap, een andere persoon, een ander mens, misschien ook een andere benadering van politiek die dan de komende jaren dat van Rutte zal gaan overnemen. Hoe lang weet je niet? Maar je zag het ook bij het vertrek van Ruud Lubbers, ook een zeer dominante politiek figuur die ook heel lang premier was, dat, laat ik zeggen, het toen dus Wim Kok het overnam. Je hoe dan ook kon zeggen, er komt echt, dit is een ander beleid, er kwam ook een heel andere coalitie. En het interessante was, in het begin van de campagne hoorden we het daar niet over. Maar Jaap, door twee manoeuvres namelijk een van Dylan Jesselgers en een van Omtzigt, is dus dat premierschap als thema ineens volledig op de tafel komen te liggen.
Ja, de eerste eigenlijk die erover begon, dat zijn we alweer bijna vergeten, PG, was Caroline van der Plas. Want die vond het belangrijk om zelf een premierkandidaat te presenteren die zij niet zelf was.
Nee, het was nog gekker, Jaap. Het was inderdaad Caroline van der Plas. Maar dat was nog voor er überhaupt sprake was van ene Mona Keizer. Het was Van der Plas die zei, ja, dat premierschap is zo ingewikkeld en je moet reizen en dat Europa. En nou ja, dan komt die Biden maar naar mij toe en ik heb vliegangst. En toen kwam ze met de gedachte van twee premiers. Eén voor het binnenland en één voor het buitenland. En dat geeft dus aan dat allerlei partijen, ook zo'n nieuwe partij, geldt dus ook voor een nieuw sociaal contract, eigenlijk worstelt met de vraag, wat is dat? Wat voor vrouw of man zou dat moeten zijn? Dat men daar eigenlijk niet zo'n idee van heeft. En dat is interessant, na 13 jaar Mark Rutte.
Nog één puntje daarbij, PG. Als je kijkt naar de premiers die wij in de loop van de tientallen jaren hebben gehad, dan waren het allemaal heel eigensoortige types. Eigenlijk mensen die niet in een mal passen, die allemaal hun eigen pros en cons hadden en die allemaal op hun eigen manier dat premierschap hebben vormgegeven.
Want dit is een van de interessante dingen, Jaap, ook vanuit de politieke historie, dat het premierschap in Nederland nauwelijks bestaat in formele dingen.
De grondwet repte pas van sinds 1983, toen Ed van Tijn als minister van Binnenlandse Zaken de nieuwe grondwetwijziging door de Kamer loodste en door de Eerste Kamer.
En Jaap, dat is geen toeval. Want Ed van Tijn was natuurlijk de bondgenoot, de leerling van Joop den Uyl. Dus het besef was blijkbaar toen gegroeid. Ook door de politieke, omwentelingen van de jaren 60 en 70. Dat er een nieuw type minister-president was gegroeid.
Ja, den Uyl die kwam natuurlijk eerst met een schaduwkabinet waarvan hij de leider was, twee keer achter elkaar. Toen werd hij gekozen als minister-president van het kabinet den Uyl. En toen was er natuurlijk die fameuze 1977 kies de minister-president campagne. En sinds die tijd is het vrijwel altijd de leider van de grootste coalitiepartij die ook de minister-president is.
En in dat opzicht was wat er dus toen gebeurde in 77, eigenlijk was het al in 78, hè, want die formatie duurde lang, dat het Dries van Agt was, die dus vijf partijgenoten heeft gebeld en benaderd of zij premier wilde worden in zijn plaats.
Maar die wilde niet en toen moest hij het zelf worden. En daarmee is in feite de traditie helemaal gezet, want het was meteen de keer na Joop den Uyl.
En Dries van Agt was in dat opzicht dus nog iemand van de oude katholieke stijl. Dat je een boegbeeld had. In de KVP had je zelfs verschillende boegbeelden in verschillende delen van het land. Maar dat boegbeeld uiteindelijk zelf moest afwegen, doe ik dat premierschap zelf wel of blijf ik vanuit de Kamer de politieke lijn van de coalitie sturen en de minister-president is als het ware mijn handpopje.
Over dit en nog veel meer gaan we het hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. En ik noem dus met eer en dankbaarheid Elske als nieuwe vriend van de show. En ik dank ook Gijsbert en Hanne voor hun eenmalige donatie.
En we hebben ook nog wat mails gekregen de afgelopen tijd. Eentje komt uit Parijs, PG, van Antoinette. Heb eindelijk besloten vriend van de show te worden. Ik luister de podcast vanuit Parijs, waar ik als migrant alweer 17 jaar woon. Jullie podcast over migratie, wat ook een issue is bij ons in Parijs, heeft mij doen besluiten vriend te worden. Dank voor jullie objectieve benadering over allerhande onderwerpen. Ben blij dat ik jullie heb gevonden. Antoinette.
Vive Antoinette, vive la France.
En ook nog een mailtje binnengekregen van René uit Nijmegen. Ik vind dat Betrouwbare Bronnen in vorm en inhoud de waarde van de echte ontmoeting terugbrengt in combinatie met het laten ontstaan van de meerstemmige nuance die de onderwerpen die op tafel komen nodig hebben. Voor zover dat überhaupt met z'n tweeën mogelijk is, lukt dat steeds weer bijzonder goed. Ga dus zo door, verander niet van koers en blijf jullie persoonlijke kompas volgen. René.
Mag ik een kleine kanttekening maken bij René? Jaap, dit wil ik niet opvatten als dat we onszelf moeten verlammen. Het allerleukste vind ik van Betrouwbare Bronnen, ik zeg het toevallig deze week ook in de VARA-gids, dat het nog altijd een experiment is.
Ja, jij staat in de VARA-gids, PG, met een mooie foto waar ik ook nog op sta.
We kunnen niet zonder elkaar, dat blijkt hier maar weer.
Maar PG, hij zegt ook, René, ga zo door.
Precies. En dat we ons kompas moeten blijven volgen. En bij mij is dat kompas dus altijd gericht op het experiment ook. En de warme woorden, René, waarderen wij denk ik alle twee, Jaap, zeer.
Wil jij ook ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. PG, heb je je al verdiept in onze adverteerder Van de Bron?
De energiemensen.
Ja, Van de Bron is echt een goeie. Zeker als je het superbelangrijk vindt om zo snel mogelijk 100% duurzame groene stroom 100% van de tijd beschikbaar te hebben.
100% van 100%, dat is een ambitie zeg.
Ja, nu kan het ook nog niet, maar ze werken er hard aan. Met hun groene stroomvoorspeller weet je wanneer er voldoende groene stroom beschikbaar is. En je kunt zelf kiezen tussen zon, wind, bio-energie. Ik haal mijn stroom van windturbines bijvoorbeeld.
Dus geen fossiele Jaap meer?
Bijna niet meer, nee. Van de Bron wil daar net als ik zo snel mogelijk vanaf.
Dus dat betekent naar de bron van Van de Bron.
Naar vandebron.nl, PG. En als je een dynamisch contract neemt, kun je optimaal profiteren van de schommelende prijs. Bijvoorbeeld je was draaien als de stroomprijs het laagst is.
Maar hoe weet je dat?
Elke middag zie je wat de tarieven voor de volgende dag zijn.
Oh, dus je kijkt aldoor een dag vooruit, zodat je daarmee de energietransitie weer een dag vooruit helpt.
Ja. En het net raakt ook nog minder overbelast, waar iedereen nu over klaagt. Vandebron.nl dus.
Dus met Van de Bron op naar die 100% groene energie en dat ook nog 100% van de tijd.
Vandebron.nl.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, in die allereerste campagneaflevering, gedateerd 1 augustus, midden in de zomer. Ik kwam net terug van vakantie. Ik was een paar dagen te vroeg vertrokken, want ja, ik wist niet toen ik boekte ver daarvoor dat het kabinet zou vallen.
Jaap, je weet toch dat in de politiek timing is everything.
Maar we hadden het er inderdaad over toen, PG. Ja, een premier vertrekt, die heeft aangekondigd dat hij niet meer beschikbaar is en ook niet meer terug zal keren in die rol.
Hij ging lesgeven, weet je nog?
Nou ja, misschien denk ik trouwens tegenwoordig komt zo iemand later dan nog wel weer terug als minister. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk. Kijk maar naar Luxemburg. Maar goed, dat is voor later. Rutte weg. Dus een heel nieuw tijdperk. Want ook aan de kop van een nieuw kabinet komt dus een nieuw hoofd.
En ja, wij zeiden toen al, hoe je het wendt of keert. Jij hebt, ikzelf ook persoonlijk zeker, meegemaakt het vertrek van Lubbers. Ikzelf in hoge mate het vertrek van Van Acht. En ook het vertrek van Kok en het vertrek van Balkenende. En één ding, het is altijd meer dan alleen maar een persoonswisseling. Het is zeker ook, was dat bij Lubbers het geval, het eind van een tijdperk. In zekere zin was dat van Kok ook, ook met toen de opkomst van Fortuyn en de uit het niets opkomst van Jan-Peter Balkenende. Dus het kan niet anders, zekere zin empirisch, historisch gezien, dan dat ook dit het eind van een tijdperk is en daarmee het begin van een nieuw tijdperk.
Ja, en PG, wij hadden het in diezelfde aflevering over de vraag, dreigt niet voor Dilan Yeşilgöz dat zij de Ad Melkert van nu wordt? Want ja, Ad Melkert moest als nieuwe leider van de Partij van de Arbeid toch een beetje afstand tot Wim Kok nemen.
En het stokje weer overnemen.
Eerder had Elko Brinkman dat al gedaan ten opzichte van Ruud Lubbers. Maar wat las ik in de Groene Amsterdammer van afgelopen weekend? Ze waren zich hiervan bewust van dit gevaar in de VVD. Ik citeer uit een artikel wat Koen van de Ven schrijft. Je herinnert je nog wel, PG, dat Rutte op een gegeven moment bij de Haagse radio zat in het programma Spuigasten van Ron Vrezen. En dat hij daar zei, ja, misschien ben ik wel te lang gebleven. En dat was een reactie op Dilan Yeşilgöz die dat al gezegd had als nieuwe lijsttrekker. Dus hij zei, ja, eigenlijk heeft ze wel gelijk, geen licht daartussen. En in de Groene lees ik nu, 2 dagen voorafgaand aan dit perfecte 1-2'tje kon je campagnemensen van de VVD al horen zeggen, let maar op, Mark gaat zich ergens de komende dagen mengen in de verkiezingscampagne. Ook dat is vooraf besproken in de partij. De geschiedenis is goed bestudeerd. Niemand wil een machtsoverdracht zoals bij Ruud Lubbers en Elko Brinkman of iets wat lijkt op Wim Kok en Ad Melkert. Maar PG, wat is er sindsdien gebeurd?
Kijk, die opmerking van mevrouw Yeşilgöz dat Mark Rutte misschien te lang gebleven was, dat was een onderdeel van een breder betoog, wat ze sindsdien al een paar keer heeft herhaald. En ik wil eigenlijk voor de componenten van dat betoog aandacht vragen, want dat is, zo blijkt ook uit het stuk van Koen, dus zeer wel overwogen geformuleerd en, zeg maar, gecomponeerd als een kleine aria die ze zingt. Want wat zegt ze? Rutte was natuurlijk een geweldige vent, maar hij was misschien te lang gebleven. Dat betekende dus dat de VVD zegt, onder Rutte is de VVD zijn profiel kwijtgeraakt. Dat is wat ze zegt. En dat was ook doordat Rutte blijkbaar de neiging had tot waterige compromissen.
Ja, dat zei ze, waterige compromissen.
En dat zou nu niet meer gebeuren. En er was nog iets. Zij zei, er was ook sprake van witte vlekken in de perceptie van wat belangrijk was in de politiek. En daar noemde zij het Groningse gasdossier. Ze noemde natuurlijk de hele toeslagenaffaire en alles daaromheen. En ook het migratieverhaal. Ja, wat je dan dus zegt als VVD-leider in een soort recensie van die voorbije 13 jaar. Dus dat dus zijn mislukt politiek, want dat is gewoon het enige woord. Bankroetverklaring van de heer Henk Kamp, de heer Erik Wiebes en de heer Mark Rutte. En dat klopt ook wel, want wat zegt de VVD dus deze dagen in zijn campagneuitingen om de kiezers te trekken? Ik lees voor. Met de VVD kunnen we zeggen, we doen het weer goed met elkaar. Oftewel, we doen het niet goed. En de VVD gaat het dus nu weer goed maken.
Ja, het gaat om het woordje weer.
Ja, en nog zo'n ding, Jaap. De vraag van Dylan aan de kiezer, bent u ook zo klaar met de oude politiek? Wie is de oude politiek? Dat is allereerst Mark Rutte. Dat is erelid van de VVD Henk Kamp. Dat is erelid Johan Remkes. Nou, je kunt de lijst zo nagaan.
Het is natuurlijk hondsbrutaal om na 13 jaar premierschap, 13 jaar dominantie in de regering, te doen alsof je een volstrekt nieuwe partij met een hele nieuwe koers bent en op het affiche zet, nieuwe politiek.
Maar wat je dus in feite zegt, je zegt, ik zet die hele politiek, maar ook die stijl en daarmee ook die personen bij het oud vuil. Inclusief dus al die VVD'ers, inclusief Rita Verdonk, die verantwoordelijk zijn geweest voor het migratiebeleid inmiddels decennia.
Ja, in de Groene Amsterdammer staat een heel groot verhaal van Koen van de Ven, waar ik net al uit citeerde. Hij is op stap geweest onder andere met Sophie Hermans, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die was steeds bereid op bijeenkomsten om met de achterban te praten tot het midden in de nacht was. Van hoe staan jullie nu tegenover de partij? Wat vinden jullie van de partij? Hoe gaat het? Ik kreeg heel vaak de vraag, zegt Sophie Hermans, wat is nou ons verhaal? Het is ook een beetje de echo van, ja, visie is iets wat het zicht op de ruimte maar in de weg staat, van Rutte. Ze hebben niet gewerkt al die jaren aan een visionair VVD-verhaal.
En je ziet hier dus, impliciet dus ook in de woorden van Sophie Hermans, dat de VVD, als het ware, is begonnen. En dat is onmiddellijk opgepikt door anderen. Want ja, dat hoeft het maar één keer te doen. Hè, als de grootste partij van dus de vertrekkende premier. Mark Rutte te verbannen uit het debat. De VVD, Dylan Jesselgus, wil eigenlijk gewoon niet aan Mark Rutte herinnerd worden. En dat doe je dus door het zo te doen. En het was dus ook niet toevallig dat bijvoorbeeld Henry Bontebal van het CDA, dat die zei, ja, een van de dingen waarom we in deze campagne het nadrukkelijk moeten hebben over de grote thema's, hè, zoals hij met zijn lezingen en de debatten die hij wil. Hij zegt, omdat visie, ik citeer letterlijk, was 13 jaar lang een probleem voor bij de opticien.
Ja, opmerkelijk ook in de VVD-campagne is dat Rutte wel gefolderd heeft eventjes, een paar uur. Maar dat nooit in het bijzijn van Dylan Jesselgus was. Die twee scheiden ze echt letterlijk van elkaar.
Ook interessant vond ik hoe Frans Timmermans dus dit signaal van mevrouw Jesselgus oppikte. Die begon namelijk Mark Rutte te prijzen. Want die had dus door. Die Jesselgus die wil vooral dat Rutte niet, als het ware, in beeld is, niet genoemd wordt, ook letterlijk niet in beeld is. Dus wat zei Frans Timmermans? Kijk, Mark Rutte, ik was natuurlijk, ik ben een PvdA-man, ik was natuurlijk heel vaak ook niet met hem eens. flinke debat natuurlijk ook vanuit de Europese Commissie met Nederland. Maar met zo'n ondertoon van, maar daar kunnen we goed tegen. We zijn volwassen politici. Maar hij onderstreept nog, vaak niet met hem eens, maar Mark Rutte is wel en was ook echt een hele fijne vent. Ja, Jaap, het is alsof hij, als het ware, in het crematorium toesprak voordat de kist van Rutte ging zakken.
Nou ja, ook een beetje van dat optimisme, dat positivo-achtige van Rutte. Dat wil Timmermans ook een beetje het zijne maken, zegt hij hiermee. Dat was waarmee Rutte toch bij veel Nederlanders uiteindelijk, wat voor kritiek je ook op hem kon hebben, uiteindelijk toch wel vaak als een van ons werd gezien.
Het was Frans Timmermans die zei, ik wil dat we de swag terugkrijgen. En daarmee bedoelde hij eigenlijk iets van dat altijd weer, elke ochtend weer fris, met dat appeltje op het fietsje van Mark Rutte. Het voordeel natuurlijk voor de VVD en ook voor anderen overigens, bijvoorbeeld ook voor Rob Jette en D66, was als je dit doet, je dus ook niet meer Rutte's pluspunten en Rutte's krachtige rol en manier van agenderen hoeft te evalueren. Want dat is natuurlijk wat Jesse Wils doet. Ze zegt witte vlekken, waterige compromissen. Daarmee heeft ze dus de evaluatie gegeven. Daarmee is het afgesloten. En kan het alleen nog maar gaan over, wat gaan we nu doen?
Ja,
over
nou straks. Ja, eigenlijk, die waterige compromissen en het gebrek aan visie, dat is eigenlijk iets wat Frans Timmermans natuurlijk in zijn campagne had moeten benadrukken. En is eigenlijk natuurlijk wat Jette had moeten benadrukken en al die anderen. Maar de VVD doet het zelf. Waardoor eigenlijk alle waarden worden omgedraaid. En het, als je van Mars zou komen en nu zou landen in Nederland, zou denken, die mevrouw is blijkbaar de leider van de grote oppositiepartij.
En die gaat het nu echt anders doen. En heeft in strakke bewoordingen een aantal grote, ook schandalen en problemen, die al die jaren hebben gesudderd, heeft ze nog even benoemd en weggezet. Jawel.
Precies.
Het is natuurlijk ook zo dat, kijk, het is misschien een beetje raar hoor dat ik het zeg, maar er is een hele serie partijen, niet alleen de VVD en niet alleen mevrouw Jesselkus, die er natuurlijk belang bij heeft om te zeggen, die Rutte, dat hebben we gehad. Omdat men natuurlijk ook de eigen rol en de eigen, ik zal maar zeggen, verhouding tot Mark Rutte al die jaren misschien ook liever niet bespreekt. En dat geldt voor de Partij van de Arbeid, Hugo GroenLinks, beide. Want die zullen moeten zeggen, we hebben met hem geregeerd en we zijn electoraal geruineerd. Ja,
GroenLinks niet natuurlijk, maar Partij van de Arbeid wel, Rutte 2. Ja, maar dat is echt een ramp geweest waar de Partij van de Arbeid tot op de dag van vandaag nog niet uit is teruggekeerd.
En daarom is dus ook nu die samenwerking met GroenLinks ontstaan. Die was anders nooit ontstaan.
Ja, dat is eigenlijk ook, die is bedoeld om
Frans Timmermans
te maskeren dat de Partij van de Arbeid de afgelopen 6 jaar op 9 zetels stond.
Frans Timmermans en het feit dat hij nu de aanvoerder is van die twee, is daarin de zoon van Mark Rutte. Maar dat geldt ook voor D66. Het geldt ook voor het CDA. En dat geldt zelfs ook voor de ChristenUnie. Die hebben allemaal belang, electoraal nu, campagnetechnisch nu, om te zeggen, laat Dylan vooral Mark Rutte dumpen.
Ja,
wij gaan het er dus ook niet over hebben.
En dan hebben we het ook niet meer over 2021, het fameuze 1 april debat. Toen iedereen afscheid nam van Rutte. En je hoorde in die tijd, ook voor de verkiezingen al, het wordt wel eens tijd voor een andere coalitie, een andere leider. Maar iedereen ging toch weer door, althans die drie andere partijen, met Rutte. Het is fijn dat ze daar nu niet meer over hoeven te hebben deze dagen.
Met dank dus aan mevrouw Jesselkus. Maar dit opende meteen de deur naar een ander thema. En dat was het thema wat wij dus samen op 1 augustus lanceerden.
Ja.
Men zal toch aan die mensen die dus nu de aanvoerders zijn, de vraag gaan stellen, wat gaat u anders doen dan Mark Rutte? Want er komt dus die nieuwe tijd en dus ook die nieuwe figuur in dat torentje. En zoals we al vaststelden, doordat de premier in Nederland in feite gewoonterecht is en als daar een soort historische figuur is, ik bedoel qua omschrijving, vult dus iedere premier dat ook weer helemaal naar zijn eigen beeld in.
Ja.
Niet naar allerlei verplichtingen en formaliteiten.
Ja,
dat is dus heel anders dan bijvoorbeeld de kansler in Duitsland en heel anders dan bijvoorbeeld de prime minister in Engeland, die dus echt vastzit in tradities en dingen die zo horen. En ja, dat hebben wij in Nederland bijna niet.
Nee, en echt een ander tijdperk. Dat werd natuurlijk ook onderstreept door bij BBB Mona Keijzer, want zij had het opgenomen in het kabinet tegen het beleid van Rutte, moest daarvoor wel aftreden natuurlijk. En natuurlijk ook Pieter Omtzigt, die had het vanuit de Kamer opgenomen tegen Rutte. Dus die hoefde niet eens te vertellen wat hij anders ging doen. Want dat was impliciet voor de meeste kiezers al wel duidelijk, dat hij het anders zou gaan doen.
En dat was dus wel interessant. Want toen dus die beiden werden geconfronteerd met, ik zal maar zeggen, de manoeuvre van Jesselgus, dat zij Rutte achter het behang plakte, kwam dus de volle vraag nu bij hen. Ja, en hoe ga jij dat anders doen? Van Mona Keijzer hebben we niets gehoord, letterlijk niets gehoord, over hoe zij nou dat premierschap zou invullen en waarin dat zou anders zou zijn dan Mark Rutte, behalve natuurlijk dat ze een vrouw is. Ook daar heeft ze het niet over gehad. Bij Omtzigt is het nu nog boeiender, want zijn gedachte van er moet goed bestuur komen, waarmee dus impliceerde Mark Rutte stond voor slecht bestuur, werd vervolgens dus niet geconcretiseerd en uitgewerkt. Want Omtzigt ging zelfs zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet dat premier, ja, misschien doe ik het wel zelf niet.
Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn.
Ik ga u ook nog niet vertellen wie het dan wel zou doen. En uiteindelijk kwam dus dat thema goed bestuur ook nooit verder dan korte samenvattingen van zijn boek van 2 jaar geleden.
Ja, dat goed bestuur is dus heel erg in structuren gedacht. Er moeten allerlei dingen anders afgesproken worden, zoals we dat in Nederland regelen. Maar ja, als je het echt anders wil doen, dan moet ook de cultuur natuurlijk van het premierschap, van de invulling daarvan, anders. Ja,
en als je dus vooral institutionele, formalistische oplossingen aandraagt, of het nou een constitutioneel hof is of een districtenstelsel of wat dan niet, dan heb je nog niks gezegd over het besturen door die premier en de ministers.
Nou ja, hij zei gisteren in Buitenhof,
ik zou vooral voor me zien een kabinet waar nu een aantal experts in plaatsnemen. We hebben de afgelopen jaren ministers gezien die op het laatst totaal afstand nemen van een beleid, terwijl de oppositie al zei, joh, dit beleid klopt niet. Het meest prangende voorbeeld de afgelopen week was minister Adema. Die zei, het stikstofbeleid op basis van die modellen is totaal doorgeschoten. Nou, dat zei een deel van de oppositie al heel lang. Vooral Caroline van der Plas, ondergetekend ook. Daar hebben we de halve vissersvloot op afgedankt, terwijl die 80% minder stikstof uitstoten. Daar hebben we de verkeerde boerderijen mee opgekocht. En in plaats dat je een vakminister hebt die stevig in zijn schoenen staat, heb je iemand die aan het eind zegt, ja, dit hadden we niet moeten doen.
Dus u zou een kabinet willen met vakministers?
Ja,
mensen dus, die weten waar ze het over hebben?
Ja.
En op de vraag van Twan Huis of hij dat dan zelf zou willen doen als premier, zei hij een paar keer,
nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn.
Maar als het echt zou lukken met die vakministers, dan zou Omtzigt het willen overwegen.
Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers die op afstand staat van de Kamer? He, dus die niet een dichtgetimmerd regeerakkoord heeft, die gewoon gecontroleerd kan worden? Dan kun je die hervorming ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten.
Op welke plek? Die van minister-president?
Als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit moment niet zijn, maar dan zou dat ook kunnen, ja.
Ja. Maar laat ik het heel precies en duidelijk aan u vragen. Als het gaat zoals u nu schetst, er komt een regering met vakministers dan?
Dan is dat de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten, ofwel leiding te geven aan vakministers. Want dat is wat we op dit moment nodig hebben.
Als ik u mag onderbreken, dan zou u er dus voor openstaan om minister-president van zo'n kabinet te worden?
Dat heb ik gezegd. Hè. Ik heb een stellige voorkeur, maar dan sta ik er voor open.
Nou, enorm nieuws werd ervan gemaakt, maar ik denk dat het helemaal niet gaat gebeuren. Dat anderen het helemaal niet willen. Alleen maar vakministers. Vaak is een kabinet, zoals het afgelopen kabinet, een mengvorm. Bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid, de minister van Onderwijs. Maar niet allemaal, want je hebt natuurlijk ook wel mensen met politiek vernuft nodig.
En als je dan ook nog pleit voor een minderheidskabinet, wordt het nog interessanter. En dus krijgen we nu ineens een hele interessante discussie. Als we dus eigenlijk niet horen hoe ze het anders zullen gaan doen dan Mark Rutte, komt dan de vraag van, wat zijn we dan nu aan het doen?
Afgelopen zaterdag had Pieter Omtzigt een interview in de Volkskrant. Daar wordt hem voorgelegd dat in zijn verkiezingsprogramma een cruciale rol wordt toegedicht aan de premier. Die moet ook het goed bestuur onder zijn hoede gaan nemen. Die wordt daarvoor verantwoordelijk. En hij moet ook in de Europese Unie allerlei andere beleid en vooral ook een andere vorm van samenwerking afdwingen. Is het torentje dan niet een logische plek voor u om uw idealen te verwezenlijken, vraagt de Volkskrant. En dan zegt Omtzigt, we dringen de rol van de premier wat mij betreft terug. We hebben de afgelopen jaren ten onrechte te maken gehad met een minister-president die op cruciale tijdstippen alleen besluiten heeft genomen of in een heel kleine kring, terwijl dat grondwettelijk niet kon. De macht moet terug naar de Kamer.
En daarbij kwamen in de discussie eigenlijk drie, zeg maar, redeneerlijnen op tafel. 1. Ja, maar het zijn toch de Kamerverkiezingen? We kiezen toch geen premier? Wat natuurlijk een dooddoener is, want niemand beweert dat we een premier kiezen. Er wordt aan mensen die zich presenteren aan de kiezer gevraagd: als u straks in de Kamer zit, wat voor type beleid mogen we dan verwachten? En wat is dan het type boegbeeld dat bij dat beleid past? 2. Is, dat was dus Omtzigt, en dat hoorde je nu ook uit de Volkskrant. Ja, we denken daar nog over na. En dan het 3. punt. Die premier is toch helemaal niet zo belangrijk. Als je een goede technisch voorzitter van de ministerraad hebt, dan ben je al een heel end.
Ja, Omtzigt zegt zelfs, als hij een premierkandidaat zou mogen voordragen, dat dat misschien zelfs iemand is die helemaal niet op zijn lijst staat. Dus niet alleen niet hij zelf, maar ook niet iemand van zijn lijst.
Ja, dat bracht mij op de gedachte om maar niks van Rij te vragen of hij beschikbaar was.
Ja, in de vorige aflevering.
Maar Jaap, weet je dat er iemand is die van deze redenering, ja, die minister-president, ach, die daar de meester in was.
Oh jee, PG, jij pakt het boek De Tand Destijds erbij.
Ja, ik ga naar bladzij 160. Want die meester van zo redeneren over het premierschap was Mark Rutte.
Ja, wat is zijn idee van het premierschap? De man die het nu 13 jaar gedaan heeft en die afscheid neemt.
Hij heeft op een symposium van de Universiteit van Tilburg, met een diner daarbij, was hij een soort eregast, want dat was een jubileummoment van dat symposium.
Ja, dat was in de Witte in Den Haag.
En ik was daarbij. Ik was uitgenodigd. Ik had een beetje geholpen met het bedenken van wat voor soort programma, wat soort dingen. Ontzettend leuk. En ja, ik had wel een schrijfblok bij me. Ik had beloofd dat ik het niet, zeg maar, de volgende dag in de krant zou gooien. Maar ik mocht het wel bewaren voor ooit een boek.
En dat heb je dus opgeschreven en daar citeer je nu uit.
Ik ga nu voorlezen wat Mark Rutte dus zegt over het premierschap. Het is ook een merkwaardige functie toch. Je bent een beetje de regisseur van een film die jezelf daarin een hoofdrol geeft. Zoiets is lastig. Wim Kok zei het zo. Ik ben net een jongleur die voortdurend heel veel ballen in de lucht moet houden. De historie van het ambt moet je ook zien in internationale perspectief. Dan zie je dat ons land eigenlijk altijd een afkeer, argwaan heeft gehad van de sterke man. De premier is deerniswekkend als functionaris. Hier citeerde hij natuurlijk welbewust Dries van Acht over het staatssecretariaat. Ja, zeker. Het torentje is natuurlijk toch ook een beetje een lullige werkplek, excuse helemaal. Dat knusse karakter ervan is dan weer heel Nederlands. Dat hoort bij ons. Anderen kijken hun ogen uit. Macron bijvoorbeeld. Die dacht dat het de wachtkamer was van mijn echte bureau. Nee, het heeft allemaal geen grandeur. Het is niet het Élysée. De Financial Times beschreef al eens mijn cramped gothic office. Gothic. Nou, dan weet u het wel. Het torentje past ons. Het is even oud, dat alweer wel. Maar de minister-president moet zich niet te veel in zijn hoofd halen, zeg maar. U moet niet denken dat onze regeringsleiders van vroeger meer te vertellen hadden. Nu gaat de historicus Rutte dus zijn verkleining van het premierschap projecteren in de geschiedenis.
Ja,
nou, PG, nu wordt het nog leuker.
Ja, wacht even, want ik wil even één opmerking tussendoor maken. Als Pieter Omtzigt dit allemaal hoort, wat Rutte daar gezegd heeft, dan krijgt hij spontaan maagkramp en overal jeuk. Want dit is natuurlijk Rutte bij uitstek. Alles kleiner maken dan het is, maar ondertussen.
Maar het is volledig het verhaal van Pieter Omtzigt zelf. Helemaal. Als hij dus dan ook nog de geschiedenis gebruikt voor de verkleining.
Dus eigenlijk zeg jij, Omtzigt kan wat Rutte hier zegt en wat jij nu nog verder gaat citeren ook gebruiken als hij straks aan de formatietafel het gaat hebben over de invulling van het premierschap.
Of zeggen, deze manier van redeneren over het premierschap is een vuige truc. Ja, dan komt er weer een heel andere discussie, Jaap.
Hoe gebruikt Mark Rutte de geschiedenis om het premierschap kleiner te maken dan het in de ogen van velen is?
Thorbecke regelde dus die kleine rol van de premier bewust zo. De De minister-president werd in zijn grondwet geen vaste figuur of functie met allerlei bevoegdheden, maar een tijdelijke, roulerende vergadervoorzitter van de ministerraad. Meer niet. De premier had en heeft dus een bescheiden rol. Dat past bij Nederland. Je moet vooral niet denken dat je de baas bent. Jammer, maar het is nu eenmaal zo. De premier bij ons kan een rol als die van kansler vergeten. Die kan een vakminister niet dwingen in zijn eigen beleidsterrein. Ik had daar ooit een fix gesprek over met Hans Hillen. Dat ging over de invulling van zijn bezuinigingen op defensie. Hans legde mij uit dat ik niet zo'n competentie had zoals Merkel. Ik kan het in elk geval wel proberen, zei ik toen. Maar dat is dan mislukt nu, zei Hillen snedig. Dus Rutte zegt, vanuit zijn beleving van het premierschap, dat wat Omtzigt beweert, namelijk dat het premierschap eigenlijk niet zo relevant is en ook helemaal niet zo machtig, dat Omtzigt daar volstrekt gelijk in heeft. En dat dus de projectie op Rutte van een soort spin in het web, een soort almacht achter de schermen, dat dat dus vooral een wat obsessionele projectie is. Ik ben erbij geweest, dat was op de Hannover Messe in 2016, waarin Mark Rutte optrad in een seminar dat ik had georganiseerd. Nou, daar zat zeg maar 500 CEO's uit de hele wereld zat daar. En een heel groot deel van alle top CEO's van Nederland. En toen vertelde hij ook over dat hij als minister-president natuurlijk de grote lijnen uitzette. Maar dat hij echt niet zo machtig was als zijn grote vriendin en voorbeeld Angela Merkel. Die hij natuurlijk die dag ook zou zien. Hij zei letterlijk, Jaap, I have little formal power as prime minister. But I do have convening power.
Hij zei, wat voor power?
Convening power.
Dus mensen bij elkaar brengen.
Ik breng mensen bij elkaar. En zet ze bij elkaar en zeg, hoe gaan we dit aanpakken? Al die CEO's in die zaal begrepen dus precies wat hij zei. Echte macht, echt leiderschap bestaat niet uit formaliteiten. Dat bestaat uit dat je de juiste mensen, de goede dingen bij elkaar weet te brengen, zodat gebeurt wat jij wil. En dat die anderen, als het ware, je aandeelhouder daarin zijn. Je bondgenoot daarin zijn. Dat is natuurlijk echte macht en echt leiderschap.
PG, Sjerk Kuiper, dat is oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Die heeft een mooi stuk geschreven, aantal mooie stukken dit weekend in het Nederlands Dagblad. En een van die stukken bevat een door hem geformuleerd takenpakket en vereisten voor de minister-president. Een van de dingen die de minister-president moet doen is, u stelt de agenda op van de ministerraad, bewaakt het reglement van orde, ziet toe op de eenheid van kabinetsbeleid en bemiddelt bij competentiegeschillen tussen bewindslieden. Nou ja, al deze dingen bij elkaar geven het beeld van een spin in het web.
En dan hebben we het alleen nog maar over de minister-president als teamleider van minister en staatssecretarissen.
Ja.
Dus de minister-president die à la Lubbers even meedenkt. Of de minister-president die à la Rutte tegen twee ministers zegt, jullie gaan bij elkaar zitten en ik hoor van jullie over een half uur hoe je eruit bent gekomen. En dat is dus convening power. Dat even meedenken is natuurlijk een hele machtige vorm van convening power.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
En we praten over de rol en de machtspositie van de minister-president. Ik citeer nu even voormalig topambtenaar van Rutte, Richard van Zwol. Toen Mark Rutte het torentje binnentrad om Jan-Peter Balkenende op te volgen, heb ik hem samen met Kajsa Ollongren, zij was toen mijn plaatsvervanger, verwelkomd en gefeliciteerd met zijn lidmaatschap van de Europese Raad. En oh ja, by the way, je bent ook minister-president geworden, voegden we daaraan toe.
Dus de hoogste ambtenaren van het torentje hadden dus een kleine grap. Maar dat was helemaal geen grap. Het premierschap in Nederland, in die verkleiningsversie van Rutte in dat symposium. En dus dezelfde verkleiningsversie van Omtzigt. Is natuurlijk een fictie. Die ministers in die kabinetten Thorbecke in de 19e eeuw. Dacht je dat die dachten? Dat ze dus elk half jaar of elk jaar dan weer een tijdelijke technische vergadervoorzitter kozen bij het aanwijzen van minister van Binnenlandse Zaken Johan Rudolf Thorbecke als hun voorzitter? Toen nou. dacht je dat Abraham Kuyper, Abraham de Geweldige, als minister-president optrad als een primus inter pares? Wat dacht je van Hendrikus Colijn? Zodra in Nederland bijna iedereen een radio had, wie zorgde dat zijn stem op de radio te horen was? Premier Colijn.
Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest, dan dat haar met hoegere kans ook later verweten zou kunnen worden dat ze gedut had in een tijd dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden.
En denk ook eens even aan de wijze waarop in Londen premier Gerbrandy als teamleider moest optreden in die krankzinnige tijd, met dan ook nog zo'n aparte koningin.
Ja.
En wat dacht je van...
Dat is nog een ander aspect van het takenpakket. Het omgaan met de koning.
Om als, mag ik het zeggen, regeringsleider een goede balans te hebben en misschien ook wel een begripvolle, tolerante relatie met het staatshoofd. Nou ja, je citeerde Richard van Zwol al over de Europese Raad.
Ja.
Vader Drees, was dat een technisch vergadervoorzitter in de ministerraad? Nou, niet in de Greet Hofmans affaire, om eens wat te noemen.
Heel veel Nederlanders die dachten dat ze het aan Drees persoonlijk te danken hadden dat zij een goed staatspensioen zouden krijgen.
De AOW was van vader Drees. Het feit alleen dat hij vader werd genoemd. Vader Drees. Dus dat was een hele affectieve, maar ook afstandelijk familiale
en mensen relatie. Mensen die hem rond het middaguur op straat zagen lopen in Den Haag, op weg naar huis voor het middagboterhammetje, die dachten het land is in goede handen bij die man.
Je kunt toch een andere manier nog kijken naar de rol van de minister-president. Ik zeg dus, het is een fictie, die zogenaamd kleine rol. En daarom Mark Rutte er ook zo kleurrijk over vertelde. Met Macron en zo. Hè? Ja, maar ondertussen. Wie was het ook alweer die in de Kamer voortdurend de minister-president openlijk ervan verdacht achter van alles te zitten? Die ook voortdurend de minister-president in de Kamer wilde hebben en hem dan confronteerde met artikel 68 van de grondwet, dat de minister-president verplicht was van alles te doen en publiek te maken.
Dat was natuurlijk Pieter Omtzigt.
Ja. Wie was het die niet bij de VWS, maar bij de premier ging lobbyen voor Siewert en zijn mondkapjes?
Pieter Omtzigt.
Ja. Het interessante is dus dat het premierschap en die rol bewust niet is vastgelegd in een soort handboek premier van Thorbecke. Thorbecke was veel te slim. Door het heel algemeen te formuleren en het niet over bevoegdheden en hij mag dit en hij mag dat. En zoals dus de richtlijnencompetentie, het woord alleen al, van de kanselier in Duitsland. Richtlijnencompetentie, dus je mag een minister aanwijzingen geven. Een kansler in Duitsland kijkt wel uit om dat bij wijze van spreken elke week te doen. Terwijl Lubbers met zijn mag ik even met je meedenken het eigenlijk elke dag deed.
Ja, Thorbecke die koesterde zijn torentje. Wat hij als minister van Binnenlandse Zaken trouwens kwaliteiten qua had.
Nee Jaap. Weet jij wie in het torentje zat? Heel lang de conciërge van het Binnenhof. Daarna de hoogste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen Thorbecke minister en dus nu zouden zeggen premier werd, heeft hij die ambtenaar gewoon op straat gezet. Die heeft gezegd, ga maar elders een bureau vinden hier op het Binnenhof. Ik ga in het torentje zitten. Het was de cockpit van de macht. Waarbij hij dus gewoon zichtbaar kon zien En iedereen zichtbaar kon zien, die man zit daar en hij houdt ons allemaal in de gaten en in de greep en bij de lurven.
Met uitzicht op het meer waarover Rutte het had tegenover Macron. Hij koesterde het torentje dus, Thorbecke. En in ruil wilde hij de Tweede Kamer wel een paleis gunnen.
Precies, ja. Hè, dat was de rijke gedachte van koning Willem III, waarvan Thorbecke dacht, nou ja, vooruit dan maar. Ja. Er is dus geen handboek premier met allerlei formaliteiten. Maar jij wees er al op dat er wel degelijk, als er een aantal zeg maar, reglementen van orde dingen zijn, waarin de premier dus wel degelijk bevoegdheden heeft. De combinatie van dat dat niet beschreven is, hè, conform Thorbecke, met die paar formaliteiten, maakt dus die convening power dus zo machtig. De premier kan als het ware die functie tot een maatkostuum voor zichzelf maken.
Ja.
En de ene premier is daar ja, zichtbaar krachtiger in dan de ander. Bij Lubbers was het natuurlijk onmiskenbaar het geval. Bij Rutte ook.
Ja.
Ik vond zelf persoonlijk bijvoorbeeld bij Jan-Peter Balkenende was dat veel minder obvious.
Nee, het was natuurlijk ook zo in de tijd van Lubbers gebeurde er internationaal en ook in Europa heel veel. Waardoor eigenlijk als vanzelf die functie steeds belangrijker werd. Hij kreeg daar ook ruzie over met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek. En tot dan ging vooral Buitenlandse Zaken over Europa.
Het is heel interessant wat je hier aanstipt, Jaap. Het is Lubbers geweest die geprobeerd heeft, dus anders dan Thorbecke, te formaliseren dat dus de verhouding tussen de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken ten aanzien van het internationaal beleid en in het bijzonder Europa, maar dat gold ook, denk aan de kruisraketten, de NAVO en dergelijke, om dat als het ware vast te leggen. Dus precies wat Thorbecke vermeed.
Ja.
En dat leidde dus tot een ernstig conflict tussen die twee heren, tussen Van den Broek en Lubbers.
Die notabene van dezelfde partij waren.
En uiteindelijk is dat op niks uitgelopen.
Nee, en de formalisering die vond eigenlijk geruisloos plaats in een brief aan de Tweede Kamer van de opvolger van Lubbers, minister-president Wim Kok, die het ineens had over de Nederlandse premier in zijn rol als regeringsleider.
En onder Balkenende, de opvolger van Kok weer, gebeurde er natuurlijk nog iets majeurs.
Wat gebeurde er?
Het verdrag van Lissabon. Weet je nog, dat zou die Europese grondwet zijn geweest.
Ja.
Maar ja,
met
referendum
en dat volkslied.
Met referendum in Frankrijk en twee dagen later in Nederland. Even een gedachteoefening, Jaap. Stel dat grondwetsreferendum in Frankrijk was 51 voor, 49 tegen geweest en in Nederland ook zoiets. Dan was dat dus aangenomen. Dan had dus de minister-president van Nederland als lid van de Europese Raad een formele, zeg maar, Europees constitutionele positie gehad.
Ja.
Dat had onmiddellijk ertoe geleid dat in Nederland, men had gezegd, dan moet er in Nederland een Europawet komen door beide kamers, die als het ware het verdrag van Lissabon vertaalt naar, en wat betekent dat voor de Haagse verhoudingen?
Die dat nader invult voor Nederland.
En in dat opzicht had dus Caroline van der Plas op een grappige manier een beetje gelijk met haar idee, we hebben een premier voor het binnenland en een premier voor het buitenland nodig. Want wat is het effect geweest van dus het verdrag van Lissabon, wat uiteindelijk uitonderhandeld werd na die referenda? Dat is dat de premier dus nu bij verdrag lid van de Europese Raad is en daarmee geen primus inter pares meer is. Want de ministers van de ministerraad, de minister van Onderwijs, de minister van Verkeer en Waterstaat, die zit ook in de Europese ministerraad met de collega's en doet van alles. Doen heel veel goed en nuttig werk. Maar de Europese Raad is niet een ministerraad Europees van zeg maar de ministers van Algemene Zaken.
Nee.
Dat is de samenkomst van de regeringsleiders. Ja, dus niet de Franse premier, maar Macron. En daarmee is de Nederlandse minister-president, eerst Balkenende, nu Rutte, een gelijke geworden als regeringsleider in de taal van Wim Kok van Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Poetin. En ze treden ook zo op. De manier waarop de minister-president nu zoals recent, naar Biden gaat en gewoon Biden op kantoor zegt, ja oké, we sluiten een alliantie, USA, Japan, Nederland, rondom, ik zal maar zeggen, ASML-achtige bedrijven.
En ondertussen in relatie nog tot China. De telefoon van Biden aan zijn oorschelp legt. Zoals hij trouwens bij Trump natuurlijk vrij snel in het gesprek al no, riep. Ja. Sommigen die vonden dat nog wat te ver gaan, maar het past dus bij de nieuwe rol die in de loop van de decennia is gegroeid voor de Nederlandse premier.
En het interessante is, doordat het dus in een verdrag is vastgelegd en niet in die grondwet, is eigenlijk die convening power kant van het premierschap nog verder versterkt. Want als het in die grondwet had gestaan, had je gezegd, oké, er zijn dus nu formaliteiten, bevoegdheden zijn geformuleerd, dus dan gaan we dat ook in Nederland doen. Maar doordat het niet die grondwet was, is de premier dus in zekere zin nog machtiger geworden, ja, en het is dankzij ook dat verdrag in plaats van de grondwet.
Als verdrag is het ook meteen bindend recht voor Nederland. Omtzigt vindt dat de premier dus te belangrijk is gemaakt in Nederland. Hij wil hem zowel nationaal als in Europa aan banden leggen vanuit de Tweede Kamer.
Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn.
En daarmee bestendigt hij dus in zekere zin die verkleiningsfictie van Rutte. Toen zeggen, ja, maar het is ook niet zo belangrijk. En ook dus die merkwaardige situatie dat de premier door het verdrag van Lissabon dus impliciet nog machtiger is geworden. Terwijl het leek alsof het kleiner was dan zo'n grondwet.
Ja.
De gedachte die hierachter zit is een heel klassieke van Pieter Omtzigt. Dat is de gedachte dat de fractieleider van zeker de grootste partij in de Kamer, die als het ware ook in de coalitie een hele stevige rol vult, dat die het primaat moet hebben in de coalitie.
Ja, dan krijg je dus eigenlijk zeg maar waar Omtzigt zich aan ergerde, namelijk een monisme vanuit het torentje richting de Tweede Kamer. De coalitieleider bepaalt in feite de koers van het land, wordt omgedraaid naar een monisme vanuit de Tweede Kamer, waar fractievoorzitters met elkaar praten over wat het kabinet moet doen.
Ja, en waarbij dus de fractieleider van de grootste club in de coalitie de dompteur is. Dus Kok was de jongleur en dan die fractieleider wordt de dompteur in datzelfde circus. En Jaap, dat is natuurlijk a fortiori het geval met zo'n positie van zo'n fractieleider, als je dan ook nog een minderheidskabinet wil hebben. Want dat minderheidskabinet zal meerderheden gaan zoeken. En één ding is duidelijk. Als dus de minister-president moet worden teruggebracht in dat hok van dat torentje. Ja. Dan gaat dus die fractieleider in de Kamer die meerderheden fabriceren.
Ja, interessant.
En informeert dan het torentje of de vakminister. Nou, ik heb nu een meerderheid voor jouw plan gevonden, mits je dat puntje bijvoorbeeld loslaat.
Ja, doet mij een beetje aan Amerika denken. Daar heb je natuurlijk in. Je hebt een zeer machtige president, maar je hebt ook een machtig parlement. En een fractievoorzitter heet daar floor leader, omdat hij natuurlijk letterlijk à la Pieter Omtzigt rondloopt op de vloer van het parlement in Nederland van de Tweede Kamer. Dus je bent permanent in gesprek met je collega's en je kunt daar macht vormen.
Ja, en bij zo'n minderheidskabinet moet ik onmiddellijk denken aan natuurlijk de vroegste herinneringen van Pieter Omtzigt als jong parlementariër. Namelijk aan Maxime Verhagen. Dat was typisch zo'n krachtdadige, door en door ervaren politiek dier. Fractieleider van de toen door een grote overwinning plotseling weer heel groot geworden CDA-fractie.
Ja, toen Balkenende premier werd.
En dat eerste kabinet van Balkenende met de LPF was in zekere zin, ook doordat die LPF helemaal in elkaar donderde, een soort minderheidskabinet van CDA en VVD met nog wat. Dus dat is één kant bij een minderheidskabinet. Dan krijg je dus een Maxime Verhagen-achtige rol terug.
Ja, hij moest dus in feite ook de premier van zijn eigen partij, Balkenende, toen stutten vanuit de Kamer.
Wat dus past bij de redenering van die premiers. Die moet maar afwachten wat de Kamer dan wil en dan wordt hij overeind gehouden vanuit de Kamer. Dit dus bij het minderheidskabinet waar Omtzigt voor zegt te voelen. Maar we hebben natuurlijk deze figuur van dus die machtige fractieleider, die op dat achterste bankje zat in de Tweede Kamer, en keek hoe de ministers opereerden, zelfs hoe de premier opereerde. En van daaruit, als het ware, was hij dan de spin in het web. Dat hebben we natuurlijk in Nederland heel lang gehad. Dat is heel lang het normale politieke gebruik geweest in de glorietijden van de macht van de Rooms-Katholieke Staatspartij. En in de naoorlogsjaren van de Katholieke Volkspartij.
Ja, toen hadden we Karl Romme en later ook zijn opvolger Norbert Schmelzer.
En in de jaren
vanuit de achterste bankjes de boel regisseerde.
En de grote leider van de Rooms-Katholieke Staatspartij in die vooroorlogsjaren, dat was de heer Nolens. Die nooit premier werd, omdat hij namelijk een priester was.
Wil Nolens.
Ja, dat was een priester. En de Rooms-Katholieke Kerk, het Vaticaan, verbood dat priesters een rol vervulden in politieke zin in een liberale democratie. Daar stond namelijk in die tijd nog altijd het Vaticaan kritisch tegenover.
Maar
uit de
je mocht
vroege
wel in de
19e
Tweede Kamer zitten.
Ja, dat mocht dan wel.
Want dat was toch een soort van deeltijdbaan in die tijd.
Ja, daar is dus ook uitvoerig in de 19e eeuw dus over geworsteld in de katholieke kring. En Jaap, en dan stop ik wel, want dat is het anders.
Maar dat is helemaal een voorbeeld van het klein maken. Je stelt dus niks voor, maar ondertussen regisseer je alles vanuit je bankje.
En dat was dus hoe Karl Romme als leider van de KVP in de jaren 50 opereerde. Die Romme die wou helemaal geen minister worden. Dan was je niet machtig genoeg.
Nee, sterker nog, hij was extra machtig omdat hij ook nog in de Volkskrant zijn dagelijkse hoofdcommentaren schreef.
Waarin hij dus weer leek op Abraham Kuyper. Dat was natuurlijk een belangrijk echo van, ja, dat was natuurlijk de geschiedenis van ons land en onze parlementaire democratie. Had dus dat soort figuren.
Ja.
En Schmelzer was daarin dus een interessante overgangsfiguur, want die volgde Romme op. En is uiteindelijk, toen hij dus merkte dat die rol van de fractievoorzitter van de KVP, dat die veranderde ook met de veranderde tijd van de jaren 60. Toen is Schmelzer minister van Buitenlandse Zaken geworden.
Ja, hij heeft eerst nog het kabinet Kals laten vallen van zijn eigen partij.
Dat was nog in de klassieke jaren 20 Nolens, jaren 50 Romme-stijl.
Maar hij liet het kabinet ook vallen omdat hij zijn zin niet kreeg. En dat, daar bleek dus eigenlijk al uit dat het een beetje afgelopen was met die regierol vanuit de Tweede Kamer.
Dus in zekere zin, Pieter Omtzigt, en dat past natuurlijk bij dat grondslagdocument van Nieuw Sociaal Contract, wat ik alles analyseerde, dat dat doordesemd is van het katholieke politiek sociale denken van de jaren 20 en de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus de decennia van en Nolens en Romme.
Ja, heel interessant. Onlangs werd Nolens nog aangehaald door Frans Timmermans, maar om een andere reden. Die had namelijk ook de regel alleen regeren met de socialisten in uiterste noodzaak. Dus als het echt niet anders kan, dan ga je met ze praten, dan ga je met ze samenwerken. En dat is wat Timmermans recent heeft ontdekt, is bij Omtzigt ook het geval.
En bij Nolens kwam dat natuurlijk door de revolutiepoging van Troelstra in 1918.
Ja.
Want die viel samen met de introductie van het algemeen kiesrecht, waardoor die Rooms-Katholieke Staatspartij zo groot en machtig werd. Dus Omtzigt wil een Nolens zijn. Hij wil Romme zijn, hij wil misschien ook wel een beetje Schmelzer zijn, en in zo'n gedoogachtig minderheidskabinet een beetje een Maxime Verhagen.
Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn.
Dus dat wordt interessant, Jaap, hoe we dus vooral na de Kamerverkiezing misschien dus een redesign in de formatie gaan meemaken van de rol van de premier. En waarbij dus ook wel weer kon gelden dat beroemde adagium uit de tijgerkat van Lampedusa. Alles moet veranderen, opdat alles hetzelfde zal blijven.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, aan het begin van deze aflevering refereerde ik aan de aflevering van 1 augustus. Toen jij de vraag opwierp, dreigt Dylan Jessilgus niet de Ad Melkert van deze campagne van 2023 te worden? Laten we even kijken naar de laatste peiling die ik hier voor me heb. Dat is de peiling van Maurice de Hond. En die laat iets zien wat we ook wel bij INO Research en in andere peilingen zien. Er zijn nu toch echt wel dingen aan het verschuiven, nadat de peilingen heel lang redelijk stabiel bleven voor bijna alle partijen. En daar zien we dat de VVD wat zakt. de Partij van de Arbeid wat zakt. D66, CDA komen een klein beetje op. Maar wat we vooral zien is dat de PVV van Geert Wilders omhoog schiet. En dat Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, vergeleken bij eerdere peilingen, omlaag tuimelt.
En Jaap, ik kijk zelfs nog wat preciezer naar de aantallen. En wat zie je? VVD en GroenLinks Partij van de Arbeid halen in die zetelinschatting ongeveer het niveau dat Dijkstal en Melkert in 2002 haalden.
Ja, heel interessant.
Halverwege de 20.
2002 VVD 24 zetels. Partij van de Arbeid zonder GroenLinks 23 zetels.
En de LPF van Fortuyn haalde toen 26 zetels. En wat zien wij nu? We zien de PVV op 26. En we zien Nieuw Sociaal Contract daar wat onder, ongeveer even groot als Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat is opmerkelijk. Want dit betekent in feite dat onder Jesselgus de VVD eigenlijk de complete winst van zowel de jaren van Mark Rutte als de jaren van Frits Bolkestein kwijt is.
Ja, Rutte was natuurlijk bij de vorige verkiezingen al wat gezakt ten opzichte van eerdere successen. Maar in deze peiling, voor wat het waard is, 8 zetels omlaag vergeleken met de uitslag van 2021 voor de VVD.
Ik kijk naar een veel langer geheel, dat heb je met historici. Ik kijk naar hoe de VVD als het ware in de tijd van Bolkestein echt een grote partij werd. En onder Rutte nog meer. En men is dat dus dan helemaal kwijt. Men is terug, zeg maar, in Nijpels. In de tijd dat Nijpels verloor. 1986.
Nog, zelfs onder de successen van Wiegel. In de jaren 70.
En nog interessanter. Daarmee kan de VVD de grootste partij zijn.
Dit betekent dus, PG, dat we geen grote partijen meer hebben.
Nee. We hebben straks, als je naar deze peilingen, ook de eerdere peilingen kijkt, en de een zit er een zeteltje meer een beetje onder. Dat is mij even worst nu. Maar als je kijkt, de 4 grote groeperingen, die zitten samen dus met z'n viertjes op 100 zetels.
En dan is nog de vraag of er misschien nog 1 à 2 partijen bijkomen die net in de dubbele cijfers komen. Maar de rest is allemaal zetel of 5, 4, 3, 2, 1.
Dus de ontwikkeling die we in het begin wat zagen, van wat ik maar een zekere ontsplintering noem.
Ja, partijen rond het midden die weer wat aantrokken ten koste van de kleintjes.
Die zien we als het ware gedurende deze campagne toch weer aan momentum verliezen. En je ziet dat op 2 plekken in het politiek gebeuren. 1, op de rechterflank zie je een poging tot concentratie. Waarbij ook die partijen op rechts elkaar relatief ontzien. Je hoort de VVD vooral wat hondenfluitjes, zoals dat heet, fluiten. BBB doet dat, Omtzigt doet het ook. Richting de kiezers van Ja 21, zelfs de SGP, de kiezers van Haga. En zo dacht men ook de kiezers van de PVV. Het was vooral links is een groot gevaar. Links gaat allemaal nare dingen doen. Heel klassiek ook.
Alsof VVD heeft natuurlijk gebroken op asiel en migratie. En Dylan Jessurus zei, als we op dit terrein zaken kunnen doen met Wilders, dan is hij wat mij betreft niet melaat.
Maar het interessante is dat migratiethema op een bepaalde manier ook weer helemaal niet het centrale thema werd. En het was veel meer een soort links is een gevaar. En dat is dus eigenlijk, dat is de campagne van oud van de VVD in 1959, dat zijn de campagnes van Wiegel.
Ja.
En ook die linkse wolk campagne die Rutte meerdere keren probeerde en altijd nooit echt lukte. Wat je dus ook zag was dat mevrouw Jesselgus om die reden het thema wat zij heel groot maakte als minister, als het grote gevaar, namelijk het wokisme, helemaal weggemoffeld heeft.
Ja, dat was de H.J. Schoollezing.
Dat was haar grote ding. Wat je ook ziet, Omtzigt ontdekte hoe zijn aanhang dacht. Want een van de interessante dingen natuurlijk van het Nieuw Sociaal Contract is dat het Nieuw Sociaal Contract oprichtersleiding geen idee heeft wie hun aanhang zijn. Wie zijn die mensen, zou Sigrid Kaag vragen. Nou, wat bleek, 60% van de aanhang van Omtzigt zegt ja hoor, met de PVV. Terwijl Omtzigt zelf, nog als een, mag ik zeggen, klassieke christendemocraat, zei nee, dat gaan we niet doen. Tegen de rechtsstaat, tegen de vrijheid van godsdienst, zet mensen weg om hun geloof, mag niet. Maar een groot deel van zijn achterban zegt ja hoor. Dus je ziet dan ook dat Omtzigt naar dat deel van dat electoraat, ook van zijn eigen aanhang, dus het PVV-gezinde deel, dus ook hondenfluitjes laat horen. Nou, Caroline van der Plas deed dat altijd al. Het effect daarvan is, en dat is denk ik niet wat Jessel Gus beoogde, is dat zij Geert Wilders op de troon heeft gezet. Want Geert Wilders wordt de kingmaker als je niet oppast.
Toch een beetje het idee wat soms uit extreem rechts klonk in het verleden. Ja, als mensen echt de keuze moeten maken, dan kiezen ze liever voor het origineel.
Dus de beroemde quote van Jean-Marie Le Pen, dat toen Chirac als presidentskandidaat ook begon over de banlieues en je moest hard worden aangepakt tegen de criminaliteit, zei hij. Ha, dat moet meneer Chirac vooral zeggen, zei hij toen. Als de kiezers de optie hebben te kiezen tussen het kopie of het origineel, dan gaan ze voor het origineel.
En PG, als we dan naar de linkerkant kijken, dan zien we eigenlijk winst voor D66... voor SP, voor de Partij voor de Dieren, lichte winst in de peilingen.
Ja, D66 gaat iets omhoog uit een heel diep dal.
Tuurlijk, ja. Maar dat gaat gepaard dus aan het langzaam dalen van GroenLinks Partij van de Arbeid. En uit die kring hoor ik ook wel besmuikte klachten achter de hand van, zou Timmermans niet wat feller en wat forser en wat radicaler moeten zijn in zijn uitingen? Want hij moet wel appelleren aan de linkse kiezer.
Ja, en wat je hier ziet, is dat aan de linkerkant, bij zeg maar, de SP-gezinde kiezers, de afkeer van Timmermans, die natuurlijk al bij de Europese verkiezingen was gevoed, maar ook de afkeer tegen al dat groene gedoe, hè, dat vinden ze allemaal niks. En je zag dus ook dat Lilian Marijnissen eerder nog met Omtzigt allerlei fijne de dingen zat te bediscussiëren, dan op links met Timmermans. En bij de Partij voor de Dieren zie je dat men daar heel openlijk kiest voor een schone handenpolitiek. Wij willen een zuiver klimaat en diervriendelijk beleid. En als dat niet gebeurt, gaan wij met niemand meedoen. Dus die gaan voor de zuiverheidsoptie. En weten daarmee toch blijkbaar een deel van hun kiezers vast te houden. Die dus niet richting, ja, maar we willen eigenlijk toch ook wel een progressief kabinet.
Ja, we zien hier dus niet Den Uyl 1977. Die in die verkiezingscampagne de radicaal-linkse partijtjes allemaal oprolde. Die waren bijna niet meer terug te vinden in het nieuwe parlement.
Omdat Joop den Uyl ze doodzweeg. Dat was een hele, hele doordachte strategie. En het is duidelijk dat Timmermans heeft geprobeerd die strategie te kopiëren. Het probleem is alleen dat hij daarbij vergat de VVD aan te pakken.
Want het is natuurlijk een tweesnijdend zwaard.
Natuurlijk. En dat mevrouw Jessel Gus dus eigenlijk zei, ja, zoals we al eerder vaststelden, Rutte, Kamp, Wiebes, dat zijn volstrekt gefaalde politici. Dat is toch wat ze zegt, de facto. Dat maakt het ook lastig voor Timmermans om te zeggen, ik ben het helemaal eens met mevrouw Jessel Gus. Dan zegt ze, ja, maar u voert ook geen campagne tegen Erik Wiebes, u voert campagne tegen mij.
Dus in die zin is dit onderdeeltje van de VVD-campagne geslaagd, zou je kunnen zeggen. De Partij van de Arbeid, GroenLinks Partij van de Arbeid, is niet in zicht in een soort van klassieke tweestrijd.
Omdat de Partij van de Arbeid daar op een rare manier voor gekozen lijkt te hebben. En wat hij dus wel deed, en dat was, ik heb er maar één woord voor, en dat mag, elke campagne mag een keer een blunder maken, maar dit was hem. Dat was dat Timmermans ging Rob Jetten verwijten dat het kabinet, waarin hij de klimaatminister was, helemaal niks had gedaan op het gebied van klimaat en energie.
Rob Jetten heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. We staan in Nederland al 1000 dagen stil.
Dat is niet waar.
Sinds de val van Rutte 3 hebben ze elkaar bezig gehouden, maar is er in het land niet veel.
Sorry, maar het planbureau zegt nu dat we met de huidige maatregelen zelfs de doelen kunnen halen, zodat er niets is gebeurd. Is niet waar?
Nee, dat klopt, maar dat is niet gebeurd in het huidige kabinet. Die hebben veel ruzie met elkaar gemaakt, maar geen stappen vooruit gezet.
Dat was zo patent natuurlijk onzinnig, gewoon feitelijk niet waar, dat het niet alleen voor Rob Jetten relatief makkelijk was om gewoon even te zeggen, nou, zo en zo en zo.
Ik moest in eerste instantie eigenlijk lachen toen ik het hoorde, want de heer Timmermans weet natuurlijk wel beter. We hebben met dit kabinet de klimaatdoelen binnen bereik, zijn zonnekampioen in Europa, hebben mensen geholpen om hun huis flink te isoleren voor die lagere energierekening en we helpen het bedrijfsleven verduurzamen. Dus ik zou eigenlijk ook willen zeggen, ja, het is een beetje kleine kinderachtig en de heer Timmermans heeft dit ook niet nodig in de campagne.
Maar het meest vermakelijke was dat de energiespecialist in de Tweede Kamer, Henry Bontebal, degene was die Frans Timmermans echt, nou ja, zoals het heet, affakkelde daarbij.
Ja, als hij zegt dat 1000 dagen niks is gedaan, dan zou ik zeggen hij heeft 1000 dagen onder een steen geleefd.
En bij Frans Timmermans alleen maar nog kon zeggen van, ja, goede jongen die Bontebal, hij heeft ook echt veel verstand van energiebeleid. Au, het risico dat dus blijkbaar nu de combi GroenLinks Partij van de Arbeid loopt, is dat de linkse kiezer, anders dan in 1977, wat meer verleid lijkt tot, ik stem voor een goed en zuiver links kloppend hart, kijk mij eens zuiver op de graad zijn, dan voor, wij willen gewoon een progressieve machtsconcentratie.
Ja, het is misschien op links ook wel een beetje kip-ei beeld nu. Want het zou kunnen, doordat er geen grote partijen meer zijn, mensen die geneigd zijn op een kleine partij te stemmen, zoals bijvoorbeeld bij de Europese verkiezingen of bij de Statenverkiezingen vaak blijkt, de rem om dat deze keer niet te doen bij de Tweede Kamerverkiezingen weg is. Want ja, Partij van de Arbeid, 23 zetels, 24 zetels. Ik kan net zo goed Partij voor de Dieren of SP stemmen, denken sommigen.
Jaap, dat is denk ik een hele rake observatie. 77 kon, omdat Joop den Uyl toen al 43 zetels in de Kamer had. En ja, als je er dan nog 10 bij krijgt, dan heb je dus echt een dominante machtspositie. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden er samen 17. En als ze er dus 10 bij hadden gekregen, hadden ze 27 gehad.
Ja, en intussen is natuurlijk gebleken, ook tot spijt van Frans Timmermans, dat Omtzigt zo echt een rechtse koers wil varen, ook in de coalitievorming heeft hij dat bevestigd. Ja, en dan is het voor de kiezers op links, is er eigenlijk nog minder noodzaak om achter Timmermans te gaan staan. Dat is wel tragisch. Timmermans wijst het aan, maar doet zichzelf daarmee extra de das om.
Ja. Ik wil het ook nog even met jou hebben over dat opmerkelijke verschijnsel van de derde jeugd van Geert Wilders.
Ja.
Want wat doet hij nu? Weet je nog, hij was milder.
Geert Milders.
Hij zou dan dingen in het programma, dat was allemaal niet zo heel erg nodig. En de Koran moest natuurlijk weg en de islam was verschrikkelijk. Maar hij zou eventueel na de uitslag wel bereid zijn te praten, ook zonder dat soort dingen.
Ja, hij is bereid die dingen voorlopig in de ijskast te zetten, heeft hij gezegd. En hij wil meeregeren en sterker nog, hij wil niet meer als gedoogpartner dat doen, maar nu echt met ministers en staatssecretarissen erbij.
Deze hele beweging is helemaal niet iets bijzonders. Of wat krijgen we nou? Kijk goed rond in Europa. In landen waar partijen als de PVV een sterke politieke positie hebben verworven.
Italië.
En Frankrijk. Marine Le Pen heeft, nadat ze toch afging tegen Macron in de presidentsverkiezingen, een hele bewuste keus gemaakt om dus haar partij milder te maken. Ze ook lievere kleuren in de posters. Haar speeches werden zachter gemaakt.
Ja.
Ze was ook niet meer voor een Frexit. Nee. Ze wilde wel heronderhandelen. En
de antisemieten werden ook de partij uitgegooid.
Er werden mensen de partij uitgezet. Die kwamen dan uiteindelijk bij die meneer Zemmour terecht. En daar hadden de Fransen een prachtige term voor. De dédémonisation van het Front National. De ontdemonisering. Prachtige term. En dat is precies wat Wilders doet. Wilders zegt ook nu dat hij er trots op is dat hij de Nestor is van de Tweede Kamer.
Daar zou hij omheen zijn gelopen, nog maar kort geleden. Maar nu is het juist een medaille die hij zichzelf opspelt.
En kijk eens naar Giorgia Meloni. Die komt uit de opvolgpartij van de aanhang van Mussolini, de Alleanza Nazionale van Giancarlo Fini.
Ja.
Die ging een coalitie aan met Silvio Berlusconi. Die partij heeft helemaal diezelfde tactiek gevolgd van de-demonisering. Die jonge minister, Giorgia Meloni, werd de nieuwe partijleider. En wat heeft zij gedaan? Zij hield dus haar toespraken, zeker voor de eigen achterban, altijd even fel. Maar zij zei, ik ga een coalitie aan met meneer Salvini en meneer Berlusconi. En die titel van die coalitie was Il Centro-Destra, het centrumrechts.
Ja.
Alsof ze dus een middenpartij was met wat hier en daar conservatieve dingen.
Maar in de praktijk die meneer Salvini van de Lega radicaler was dan zij.
Dat leek zo. Weet je nog dat zij bij de dood van Silvio Berlusconi zei, wij zullen hem nooit vergeten, want hij bracht ons altijd weer bij elkaar. En met zijn politieke wijsheid kwamen er dan samen uit.
Met andere woorden, dat is de rol die ik nu voor mijzelf zie.
Dus zij werd als het ware een soort Italiaanse polderkoningin. En wat deed ze met de Italiaanse president Mattarella? Natuurlijk, signor presidente, als u wilt dat Mario Draghi achter de schermen feitelijk voor u mij bewaakt dat ik een Europees en anti-Poetin en bondgenootschappelijk beleid voer, dan is dat prima.
Dus ook zij is bereid om dingen in de ijskast te zetten?
Dat is allemaal in de ijskast. Ondertussen deed ze een aantal dingen waarvan ze donders goed wist binnenlands. Dat haar achterban dacht, ja, daar ging het ons om. Dat Europa, nou het zal wel. Dat komt misschien wel over een paar jaar als we nog machtiger zijn. Dus wat zij deden, is wat Wilders nu doet. Je veilt als het ware een tikje bij. In je taal, zelfs de kleuren van je posters. Maar je blijft je hardcore electoraat wel met hondenfluitjes, zoals dat heet, en bepaalde maatregelen bedienen. He? Wilders die ineens zegt, ja, we gaan stoppen met de subsidies voor kunst en cultuur. En de publieke omroep wordt helemaal afgeschaft. Die krijgen helemaal geen geld meer. We gaan ook geen ontwikkelingssamenwerking meer doen. En Europa moet gewoon minder geld van Nederland krijgen. Iedereen weet natuurlijk dat onzin is.
Nou ja,
maar het is wel precies het aanstippen van wat het hardcore electoraat van hen wil horen.
En al deze voorbeelden zijn de meest extreme vorm van wat ook al wel in het VVD-verkiezingsprogramma staat. VVD wil ook minder publieke omroep. VVD wil ook ontwikkelingssamenwerking bijna helemaal afschaffen.
En nieuw sociaal contract wil één hele zender van de publieke omroep minder. Om eens een voorbeeld te geven. En de betogen van BBB en van Omtzigt, zoals geanalyseerd door Hein de Haas in onze editie recent, over quota en saldo's en nareis na nareis.
Ja.
Dat legitimeert natuurlijk dat Wilders zegt, ja, dat heb ik altijd gezegd. Dus dat is ook een vorm van de-demonisering.
Ja,
dat soort partijen die zeggen van het midden te zijn, in feite gewoon datzelfde bedienen.
Ja, ja.
Daarbij heeft Wilders natuurlijk één, Jaap, je mag mij van verschillend cynisme beschuldigen, dan heb je misschien nog gelijk ook. Maar Wilders heeft natuurlijk een campagneleider. En die heet Hamas.
Hamas?
Ja. De toestanden in het Midden-Oosten en de verschrikkingen daar. Wilders hoeft er niet eens over te praten. Hij hoeft alleen maar te kijken. Dan zeggen, heb ik het niet gezegd? En in die zin is dus Greta Thunberg het ergste wat Frans Timmermans kon overkomen in de klimaat- en energiewende betogen.
Ja, de plotselinge opkomst, vorig weekend, een week geleden, in de demonstratie voor een snellere klimaatwende van het Midden-Oosten conflict.
No climate justice! No climate justice! No climate justice! Unoccupied land! No climate justice! Unoccupied land!
En het interessante is dus, Jaap, dat je het Midden-Oosten conflict, de spanningen, de oorlog en alle ellende daar, in onze campagne verder geen rol speelt, behalve de identiteitsimpact ervan binnen Nederland. Zo speelt het rol. En dat helpt natuurlijk Wilders.
PG, die oorlog speelt geen rol in debatten, in ieder geval niet op het hoogste niveau. Datzelfde geldt voor Oekraïne. Als we nou ergens mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren, was het Oekraïne. De Kamer vergaderde voortdurend over. Ministers reisden af en aan. De president van Oekraïne kwam in de Tweede Kamer via het scherm en ook nog echt. Maar niks daarvan in de campagne.
De consequenties van deze oorlog voor de rol van Nederland in het bondgenootschap en Europa en geopolitiek wordt niet één keer bediscussieerd of benoemd.
Ja, vroeger heb ik wel eens gezien dat een nationale campagne naadloos overging in de Europese en andersom. Volgend jaar hebben we de Europese campagne. Die begint in feite al, als de kabinetsformatie lang duurt, in de formatie. Dan zou je zeggen, ja, maak dan alvast een paar baantjes vrij voor delen van die campagne. Zodat straks de lijsttrekkers en ook de politieke leiders nationaal daarop voort kunnen borduren. Maar niks gebeurt daarvan.
Nog opvallender, Jaap. Frans Timmermans kreeg van alle kanten kritiek op het feit dat hij op een topconferentie van premiers en politieke leiders van de sociaal-democratische familie in Malaga was geweest. Alsof Frans Timmermans niet ten eerste de spitsenkandidaat was geweest bij die vorige Europese verkiezingen.
Ja.
De nummer 1 tot voor kort leidersfiguur van die familie binnen, zeg maar, in Brussel, hè, Europese Commissie en alles.
Ja.
En als aspirant premier natuurlijk het volstrekt voor de hand ligt dat hij zegt, ik zorg dat ik mijn relatienetwerk met een Pedro Sanchez, met Olaf Scholz en dergelijke, dat ik dat heel nauw hou. Alsof dat niet hoort bij een politiek leider die ook nog zegt, ik wil mijn ervaring inzetten, hè, als minister-president. Men ging hem verwijten dat hij naar het buitenland ging. Dat is dus uiterst merkwaardig. En ook hier weer, dat helpt natuurlijk de, nou mag ik zeggen, wat xenofobe aangelegde partijen. Buitenland is vies, buitenland is eng.
Ja.
Nou, je zag ook de VVD, jij wees daarop naar, die zei, we gaan helemaal schrappen, de ontwikkelingssamenwerking, dat hoeft niet meer. Toen werd er dus een minister in het kabinet gevraagd, namelijk mevrouw Schreinemacher.
Die daarover gaat, minister voor buitenlandse handelen en ontwikkelingssamenwerking.
Ja, wat betekent dit nou voor uw internationaal beleid? En dan meer in het bijzonder dus dat handelsbeleid van Nederland als mercantiele natie al eeuwen natuurlijk ongeveer voorop heeft staan in zijn ontwikkeling. Ja, zij moest toegeven, ja, zij had dat ook gezien in die CPB-doorrekening van de VVD, dus ze wist er blijkbaar niets van. En ja, ze had ook net een hele belangrijke regeringsnota uitgebracht met een soort visionair verhaal over hoe Nederland dat handelsbeleid en ontwikkelingssamenwerking, met name in dus opkomende, goed lopende landen, ook in Afrika en in Azië, zou gaan versterken.
Ja, dat was juist ook het idee al heel lang geleden binnen de VVD. We moeten die handel en die ontwikkelingssamenwerking veel meer koppelen. Daar heeft de VVD lang om geroepen en nu is het eindelijk zover en schaft de VVD de hele ontwikkelingssamenwerking af.
Gekker nog, het is zelfs een ding wat heel nadrukkelijk, zeg maar, ook de lange termijn beleidslijn is van bijvoorbeeld de Europese Commissie van Ursula von der Leyen. Met die nieuwe Finse eurocommissaris, die mevrouw, die dat met name ook heel krachtig doet.
Ja, ik heb in de jaren 80 en 90 VVD'ers geïnterviewd over dit thema. En toen ging het er altijd over, je moet dat niet zo scheiden. Ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel, dat gaat hand in hand.
Ook dit dus geen onderwerp. En sterker nog, men heeft het gewoon letterlijk geschrapt. En dat Wilders dat al lang deed, dat wisten we. Mag ik toch even aandacht vragen voor een mooie uitzondering hier? En dat is Henry Bontebal van het CDA. Die heeft een zeer indringend uitvoerige lezing gehouden over hoe hij de plek van Nederland in Europa ziet en ook hoe Nederland in Europa en dingen moet aanmoedigen en dingen moet zeggen van, kijk hier nog eens even kritisch naar, vrienden. En dat was dus wel zo'n opmaat voor de campagne van het CDA en ook, zeg maar, de Europese Volkspartij richting de euroverkiezingen. Maar heel duidelijk vanuit, eerst met de nationale verkiezingen, met elkaar de diepte in over wat is onze rol in deze tijd, ook in deze tijd van oorlog. Dus ja, ik vind dat zeer te waarderen. Hij heeft vervolgens een heel intens debat gevoerd met Dassen van Volt.
Ja,
omdat ze alle twee tegen elkaar zeiden, wij vinden het eigenlijk toch niet kunnen dat dit thema gewoon niet aan de orde is, terwijl het zo cruciaal is. Dan gaan we het gewoon maar samen doen.
In de podcast Europa draait door van de VPRO.
En wat ook heel leuk was, was dat die lezing van Bontebal werd geopend, werd afgerond met het aanhalen van Timothy Garton Ash in zijn nieuwe boek Homeland.
Die wij ook in Betrouwbare Bronnen als gast hebben gehad.
Precies.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken. En zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb. En doe het niet straks, maar nu.
PG, we gaan naar het einde. Ik heb op mijn televisie een knopje ingedrukt waardoor ik alle zendtijd voor politieke partijen filmpjes de hele dag zie. En de kwaliteit is nog nooit zo laag geweest als in deze verkiezingscampagne. Ik zie de vreselijkste filmpjes waar je echt niet vrolijk van wordt, wat ook je eigen politieke standpunt is.
Weet je wat mij zo opviel? Ik heb van allerlei kandidaten de meest schaamteloze plagiaat in de televisie en politieke filmpjesgeschiedenis gezien. Namelijk met je jas aan, een beetje wandelend door een stad, terwijl je een soort dialoog interieur hebt. Je bent met jezelf in gesprek. Jaap, je begrijpt wat ik bedoel.
Hans van Mierlo met dat allereerste campagnefilmpje, wandelend langs de Amsterdamse grachten.
We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer.
Op weg overigens naar een televisiestudio waar die dan het echte praatje zou doen. Maar het filmpje was belangrijker dan dat praatje. En dat filmpje herinneren we ons nu, 55 jaar later, nog steeds.
En het is door allerlei kandidaten geplagieerd. Een wel hele mooie versie is die van mevrouw Moorman, die ook wethouder in Amsterdam is.
Marjolein Moorman.
Die loopt echt helemaal door Amsterdam, terwijl ze met zichzelf in gesprek is.
Er is veel wat mij ongerust maakt. De toenemende ongelijkheid, klimaatcrisis, het gebrek aan betaalbare woningen, te weinig leraren voor de klas, ouderen die te lang moeten wachten op goede zorg. We moeten het met elkaar oplossen. Maar de politiek lijkt vooral met zichzelf bezig. Opnieuw struikelde er een kabinet.
Omdat er weer een kabinet struikelde en de verkiezingen vervroegd werden.
Maar ik zag bijvoorbeeld ook een VVD-kandidaat, meneer Erkens, die op eenzelfde manier door een soort landschap liep en aan het nadenken was met zichzelf over hoe het nou toch beter zou kunnen met de natuur, maar dan wel op een VVD-manier.
Hier in Duitsland moesten kerncentrales per se dicht, waardoor deze grote, smerige bruinkoolmijnen hier zijn geopend. Mensen moesten hun woning verlaten. De CO2-uitstoot in Duitsland is omhoog gegaan. En de industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. Dit soort ondoordachte politieke besluiten moeten we niet willen in ons eigen land. Ik wil juist dat de politiek duidelijke keuzes durft te maken. Om te zorgen.
Als je erop gaat letten, dan ontstaat er, bij mij ontstaat er een soort hilariteit van dat men de fantasie zo beperkt is dat men dit zo heerlijk schaamteloos doet. En ja, dat is eigenlijk niet helemaal zo gek. Ik zie ook wel een soort hafmoïsering van deze campagne, Jaap. Want hebben wij niet gezien, bijvoorbeeld bij Omtzigt, dat men wijfelmoedigheid, twijfel, paradoxen, ook vertellen dat je macht eigenlijk, van zo'n premier, dat is eigenlijk niet goed, juist niet te veel ambitie uitstralen. Ik doe het voor het volk, het gaat niet om mij. En dat getwijfel, en dat is dus heel erg Van Mierlo.
Sterker nog, PG, Van Mierlo had natuurlijk een enorme verkiezingsuitslag in 1994, toen Paars aan de macht kwam. D66 haalde toen 24 zetels, het hoogste aantal ooit toen. Dat is alleen maar geëvenaard in 2021 door Sigrid Kaag. Bij de Partij van de Arbeid, toen onder Wim Kok, die van minister van Financiën over wilde stappen naar het torentje, maar of dat zou lukken, wisten ze toen nog niet. Bij de Partij van de Arbeid waren ze heel bang dat D66 Van Mierlo voor het premierschap zou gaan lanceren.
En in de peilingen stond Van Mierlo een tijd boven de PvdA, in die fase.
Ik citeer uit een boek over de campagne 94, uitgegeven door D66. De campagneleider van toen, Lennart van der Meulen. Wij kwamen hem onlangs tegen in Utrecht bij Bernie Sanders. Ik citeer, Hans van Mierlo was zeer terughoudend als het ging om een campagne rond zijn persoon. Hij vond dat de keus kies de minister-president niet deugt. Want je kiest die man niet, dat is juist een van de D66-bezwaren tegen het bestel. Bovendien durfden wij de gok niet aan dat de polls zo hoog zouden blijven. Wel hebben we vroegtijdig vermeld dat in een driepartijenkabinet de grootste partij niet vanzelfsprekend de premier levert. Maar, hij concludeert uiteindelijk, Lennart van der Meulen, we hadden veel nadrukkelijker mee kunnen doen in de race om het premierschap. Van Mierlo bleek sterker dan hij zelf had vermoed. Was kennelijk toch iets te bescheiden. Nou ja, dat hele getwijfel van wat moeten we doen, dat zien we nu.
En die argumenten
terug bij Nieuw Sociaal Contract.
En die argumenten die hier werden gevoerd zijn letterlijk de argumenten. We kiezen toch geen premier. Ik heb het er toevallig. Ja, ik wist dit niet, Jaap.
Ja, bij Van Mierlo
precies die argumenten hoor je.
Is de redenering dus wel andersom. Hè? Hij zegt dat is juist een bezwaar dat we dat in Nederland niet doen. Maar ja, als we het niet doen, dan moeten we ook niet pretenderen dat we het doen. En bij Omtzigt is het meer een soort van tevredenheid. We kiezen hem niet en dat is goed zo.
En ik hou mijn kaart tegen de borst. Ik wil de kiezer in feite niet transparant en open een contract laten tekenen. Dus in de woorden van Van Mierlo zat een typische Van Mierlo paradox. Ik ben juist tegen dat bestel. En daarom ga ik dus het niet doen. En bij Omtzigt zit er dus ook een paradox in.
Ja,
namelijk dat zijn pleidooien voor die nieuwe bestuurscultuur. Ja, dat die niet gelden voor zijn eigen campagne.
Ik zag nog een suggestie voor de journalistiek bij Felix Huigen in HP De Tijd. Die heeft een hele redenering over het premierschap en de manier hoe Omtzigt daarmee omgaat. Hij zegt, een journalist zou eens aan Omtzigt moeten vragen of hij een premierschap van Jesselgus of Timmermans bij voorbaat zal steunen als die partij de grootste wordt. Misschien is het wel zo, PG, denk ik dan, daarop voortredenerend, dat wie er ook de grootste wordt, dat maakt Omtzigt eigenlijk niet uit. Hij wil een heel ander type minister-president, een veel minder politieke vorm daaraan gevend. Misschien moet die premier wel helemaal niet van een bestaande kandidaatlijst afkomen, maar echt van buiten. Dat zou in de kabinetsformatie nog wel eens een verrassing kunnen zijn.
Een soort schermerhorn.
Zoiets. Dat was een meneer die ineens na de Tweede Wereldoorlog premier werd. Beetje vergeten. Daarna is natuurlijk Volk Drees in zicht gekomen. Die zat daar ook al bij.
Maar die was ook van zo'n nieuwe volksbeweging die na de Tweede Wereldoorlog alles, ja, tot een nieuwe bestuurscultuur en een nieuwe politieke cultuur zou brengen in het kader van de vernieuwing waar ook koningin Wilhelmina zo van begeesterd was.
Ja, nou ja, het zou bij wijze van spreken kunnen zijn dat Omtzigt zegt, kunnen we de heer Remkes niet vragen of die premier wil worden? Want die wil ook een andere bestuurscultuur.
Maar dan zegt Caroline van der Plas alleen voor in het binnenland, Johan Remkes. Dan moet er iemand anders premier worden voor het buitenland.
PG, nu we toch een beetje aan het voorspellen zijn, wat natuurlijk helemaal niet des betrouwbare bronnens is.
Ik ben niks aan het voorspellen hoor, Jaap.
We weten natuurlijk meer straks als de uitslag er is in de nacht van woensdag op donderdag.
En misschien weten we dan ook op een bepaalde manier nog steeds niks, Jaap.
En daarom neem ik even de gelegenheid te baat al even iets formatieachtigs te zeggen. Kijk, Omtzigt zegt nu steeds dat hij niet met de PVV wil. Tegelijkertijd horen we Wilders zeggen, ik wil nu eens een keer echt regeren. Dus echt met ministers en staatssecretarissen.
Dan zijn er dus twee mogelijkheden, Jaap. Die ene mogelijkheid is dat Omtzigt inderdaad niet alleen de Maxime Verhagen van het eerste kabinet Balkenende wordt, maar ook nog de Maxime Verhagen van het eerste kabinet Rutte.
Ik denk dat jij een beetje op de lijn zit waar ik ook over na heb gedacht, PG. Dat we een andere vorm van gedoogconstructie krijgen. Namelijk Omtzigt die blijft gewoon met zijn fractie in het parlement.
Wat hij ook zo graag wil.
En die zegt, wij steunen het kabinet. Wij kijken welwillend naar elk voorstel wat er uit het kabinet komt. We gaan niet van tevoren zeggen, 20 pagina's, 30 pagina's, daar zetten wij onze handtekening onder. En wij kijken gewoon wat de premier met die coalitie van, ik noem maar wat, VVD, PVV, BBB, voorstelt.
Dat zou natuurlijk helemaal kunnen. Dan zou je dus hetzelfde krijgen als destijds bij Rutte 1. Namelijk dat die drie partijen, Jesselgus, Mona Keijzer, Geert Wilders, dat die een coalitieovereenkomst sluiten. En dat ze met z'n drietjes, als zeg maar collectief, een gedoogakkoord maken met Nieuw Sociaal Contract, waarin ze bijvoorbeeld beloven dat ze initiatieven gaan nemen tot de oprichting van een constitutioneel hof, En dergelijke dingen.
Precies, dus niet een enorm coalitieakkoord, maar meer, ja, Mark Rutte zou het noemen, een inlegvelletje voor Pieter Omtzigt.
Onthoud Jaap, VVD en CDA hadden in 2010 een compleet regeerakkoord. Ze hadden met Wilders een gedoogakkoord, waarbij dus hele delen van het regeerakkoord niet werden behandeld, omdat die niet onderdeel waren van dingen waar Wilders bijvoorbeeld iets mee wilde. Ja. Ik noem eens wat, het onderwijsbeleid en dergelijke. Precies. Maar het werk van minister Leers, dat werd al detail in dat gedoogakkoord bepaald.
Ja, nou, gedoogakkoord, zo zal het dan niet meer heten, want het moet wel een nieuwe bestuurscultuur zijn, dus dat wordt een ander woord.
Maar de facto zou dat hetzelfde zijn.
En dan kan Pieter Omtzigt zeggen, ik heb toch al in de campagne gezegd dat dat premierschap voor mij helemaal niet zo belangrijk is. Sterker nog, de Tweede Kamer vind ik het belangrijkst.
Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn.
Nou, en dat laat ik hiermee zien.
Zodat we weer zijn, Jaap, in die tijdloze, diepe wijsheid van Don Fabrizio. In de tijgerkat van Lampedusa. Alles moet anders worden, opdat het allemaal hetzelfde blijft.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 383. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En gaat allen stemmen woensdag 22 november. En daarna spreken wij elkaar weer.
Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.